Wat een prachtige liederen allemaal. Wat mooi gezongen en gespeeld. Wat mooi alle dingen voorgelezen. En een heel pakkend toneelstukje, sketchje zeg maar ervoor. Leuk om zo en feestelijk ook om zo een dienst te mogen houden. Misschien hebben jullie het wel een beetje geraden. Heeft u het wel een beetje geraden waar de dienst over gaat aan de hand van het sketchje wat net gehouden werd. Eigenlijk gaat het om de vraag, waarom tel ik nou mee? Waarom ben ik wat waard? Wie of wat bepaalt of ik wat waard ben? En met een duur woord zou je dat kunnen zeggen, het gaat over je zelfbeeld. Hoe kijk je nou tegen jezelf aan? En misschien herkennen jullie dat wel een beetje, wat net ook voorgedaan werd in de sketch van je staat voor de spiegel en je denkt, ja, mijn oren die staan net een beetje anders dan normaal, toch? Of mijn neus is net een beetje toch wel wat flinker dan bij sommige andere mensen. Of ik heb van dat piekhaar. Of ik, zelf heb ik dat gelukkig nooit, want mijn oren die staan gelukkig heel normaal en mijn neus. Nou, dat, mooi is dat. Ik dacht, ik kan dat voorbeeld veilig noemen zonder dat er gelachen wordt. Het is toch een beetje jammer dit. Nee, ik was er wel een beetje op voorbereid. Ik heb een vrouw die alle illusies gelijk de grond inboort. Als ik dan zeg van, maar zit mijn haar een beetje? Dan zegt ze van, ach ja, jouw haar is toch altijd net een afwasborstel. Ik kreeg gisteren een Sinterklaas surprise van mijn eigen dochter met een, het was een varken. En dat zou iets over mij zeggen. Eigen dochter. Dus ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat de jeugd dat bedacht heeft toen ze dachten van nou, wie is nou handig om voor te gaan in deze dienst. Dat ze dachten van, nou ja, kijk, als je, vragen hem maar, want kijk, als je er zo uitziet en toch nog een beetje stabiel in het leven staat, nou, dan moet je toch wat te zeggen hebben. Dus ik denk dat ze zo op mij gekomen zijn. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Ik denk dat we allemaal die vraag wel herkennen, van waarom tel ik nou mee? Tel ik wel mee? En ik denk dat is een vraag waar we volgens mij, als we eerlijk zijn, dat we daar van tijd tot tijd allemaal mee zitten. Dit is een jeugddienst en het gaat vooral zeg maar over de jeugd. Maar ik geloof dat die vraag eigenlijk voor iedereen speelt. En je leven lang een vraag is waar je mee bezig bent. Waarom tel ik nou mee? Tel ik wel mee? Ben ik nou echt wel waardevol? Of toch misschien niet? En ik hoorde pas een preek van Henry Nouwen. Misschien kent u hem, misschien ken je hem. Hij heeft een aantal boeken geschreven. Onder andere het boek Eindelijk Thuis, wat een erg mooi boek is. Hij heeft een aantal preken ook die je op internet kunt beluisteren. Op YouTube kan je ze zo vinden van, ik geloof dat ze heten, Waarom ben ik geliefd? In het Engels gehouden preek met Nederlandse ondertiteling. Je kan hem zo luisteren en bekijken. En hij zegt, eigenlijk als mensen hebben we drie dingen waar we heel erg op letten altijd als we ons afvragen waarom ben ik nou van waarde. Dat is, dat ontlenen we aan de dingen die we doen, of aan de dingen die we hebben, of aan de dingen die andere mensen over ons zeggen. En die drie dingen die spelen allemaal heel erg mee. En ik denk dat je dat wel een beetje herkent. Wanneer voel je je goed? Nou, als je een mooi cijfer hebt gehaald. Bijvoorbeeld, dat je denkt, yes, daar kan ik mee thuiskomen. Of je hebt een doelpunt gescoord. En daarmee heeft jouw club de overwinning behaald. Nou, dan voel je alsof je geweldig bent. Of je krijgt heel veel likes op Facebook. En je hebt het idee van, yes, allemaal mensen vinden het leuk wat ik doe. Je hebt ook die geven aan van, ja, dat is leuk. Of je hebt ergens opgetreden met muziek en alle mensen zijn heel erg, ze vinden het geweldig wat je allemaal doet. Of je maakt een grap en iedereen lacht om jou. Het zijn allemaal dingen die waar we ons fijn om voelen, leuk om voelen, prettig bij voelen, om dingen die we doen. Of door dingen die we hebben. Je hebt net nieuwe kleren en nog van een leuk merk ook, waar je mee aan kan komen op school. En denk je, yes, nou, kijk eens, dit is, ik kan mee aankomen. Of je hebt een prijs of een medaille gehaald. En je denkt, ja, kijk eens, dat heb ik toch maar mooi. Dat heb ik mooi bereikt. Of je weet dat andere mensen jou wel knap vinden. En je denkt, nou, dat is, daar kan ik toch, daar voel je prettig bij. Of af en toe doe ik ook even een voorbeeld voor de volwassenen, anders denken ze dat het alleen maar over de jeugd gaat. Van, je hebt een leuk inkomen, waardoor je denkt, nou, dat heb ik toch maar mooi. Toch maar leuker, net iets meer dan mijn buurman. Nou, dat voelt goed. Of je hebt een nieuwe auto, waarvan je denkt van, nou, die is, kijk eens, daar kan ik mee aankomen. Dingen die we hebben. En dat is, daar baseren we vaak op dat we het gevoel van onszelf hebben van, ja, ik tel wel mee, ik ben, kijk eens, want ik rijd toch mooi deze auto. Of ik heb toch mooi dit gehaald. Of ik heb toch mooi dit cijfer. Of wat anderen van ons vinden. Je weet, je krijgt een compliment over nou, dat klasgenoten ook wel vinden dat jij hele stoere kleren aan hebt. Of jij hebt het nieuwste mobieltje. En je denkt van, nou, dat is, kijk eens, hier kan ik mee aankomen. En anderen die zeggen ook nog van, zo hé, heb jij die nieuwste, de nieuwste Samsung en hij is niet eens ontploft nog? Zo, dat gebeurt geloof ik hè, met dat ding. Die, maar, dus daar kan je ermee aankomen. Of jij wordt als eerste gekozen in een team. Als er met gym of met voetbal gekozen moet worden. Dan denk je, yes, kijk eens. Toch weer even een bevestiging van, ik tel mee. Dus wat we doen, wat we hebben, of wat anderen van ons zeggen. En dat vinden we heel erg belangrijk vaak. En daar baseren we een beetje op of we meetellen. Maar dat zijn ook de dingen die ook wel heel erg wankel zijn. Want ja, het is leuk als je een goed cijfer haalt, maar soms haal je ook wel een slecht cijfer. En dan zit je opeens heel erg in de put. Of je wordt ziek, waardoor je een tijd helemaal niet zo goed kan leren. Ik heb als leerling in de klas gehad die door Pfeiffer of ziekte van Lyme of zoiets een hele tijd zeg maar gewoon zich niet konden concentreren. En denk je, ja, voel je dan nog maar eens waardevol, want je kon niet zo erg mee. Je moet een klas over, of je moet een klas opnieuw doen, of je moet, nou, dat kan hard aankomen. Of je hebt een nieuw t-shirt, en misschien ook van een leuk merk ook, en je komt op school, en een aantal meiden in de klas doen van, heb jij dat aan? Nou, dan voel je. Toch? Dat is niet echt, dat is niet prettig. Of je gaat naar school met als meisje met en je hebt slippers aan en in plaats van gympen en klasgenoten reageren van ah die draagt echt niemand meer zeg. Nou dan voel je die hele dag en je zal ze nooit meer aantrekken. Of je had een goed cijfer en klasgenoten zeggen van ah wat een stuutje, wat een nerd ben jij. Of je kijkt naar Facebook en je denkt, ja, al die anderen die hebben allemaal een veel leuker leven, lijkt het wel, dan ik. Want kijk eens, je hebt allemaal feestjes, allemaal dingen die ze doen, allemaal dingen die allemaal leuk zijn. Die, nou, dat heb ik allemaal niet. En misschien zet jij wel eens dingen op Facebook waarvan je zelf denkt van, nou, dat is nou echt leuk. En niemand lijkt het. Nou, heb jij dan zo'n stom, duf leven? Dus je kan maar heel snel. Kan als je denkt dat je waardevol bent door wat je doet of wat je hebt of wat anderen van je zeggen, kan dat zomaar de grond ingeboord zijn. Iemand maakt je uit voor wat je. Nou. Of je staat voor de spiegel en je denkt, ja, ik heb wel allemaal last van puistjes en dat soort dingen. Kan. Dat kan. En dat kan je zo, daar kan je last van hebben. En dat geldt bij volwassenen net zo goed. Je wil graag promotie maken in je werk, maar iemand anders is je net voor. Of het wordt misschien rechtstreeks tegen je gezegd van, nou joh, nee, jou zien we niet zo zitten in die taak. Blijf jij maar dit doen. Of je organiseert iets en je bent daar heel erg, je bent daar zelf enthousiast voor. Maar er is iemand, al is het er maar eentje, en die heeft iets te zeuren. Weet je wel, van ja, dit was toch niet, nee, dit was een beetje stom georganiseerd. En de rest ging allemaal prima, maar die ene opmerking, die onthoud je. Zo zit het weer in elkaar. Je doet iets waar iedereen je voor prijst, maar die ene opmerking, ik had dat pas nog zelf. Zoals je weet, ik heb een boek geschreven een poosje geleden. Nou, dan zijn er mensen positief over. Maar dan krijg je dat ene mailtje en daar blijf je mee rondlopen. Zo iemand, een mailtje begint dan met, ja, een mooi boek. Er stonden niet zoveel fouten in. En vervolgens krijg je dan een lijst met allerlei dingen waarvan deze schrijver het dan niet mee eens was. Nou, oké, dat kan. En zelfs als je dan het idee hebt van, weet je wel, volgens mij klopt het helemaal niet wat iemand zegt. Maar toch, het blijft hangen, het blijft haken. Juist een opmerking, dat als die negatief is, blijft dat veel meer haken dan allerlei positieve dingen. Zo zitten we in elkaar. Misschien, ik bedoel, een leuke baan kan leuk zijn. Maar als je werkloos bent, dan voel je misschien wel heel nutteloos. Of het kan heel leuk zijn als je een grap maakt bij een verjaardagsvisite waar iedereen om lacht. Maar als je het gevoel hebt dat anderen zich een beetje verplicht voelen om met jou te praten, dan kan je daar heel erg ellendig over voelen. Er zijn allerlei dingen waardoor blijkt dat als je jouw eigen waarde, dat jij het idee hebt dat je meetelt, als je dat bouwt op wat je hebt of wat je doet of wat anderen van je vinden, dan kan dat zomaar weer de grond in geboord worden. En wat ik vanochtend wil benadrukken is dat het hele idee dat wij iets waard zijn om wat we doen of omdat we iets wat we hebben of iets wat anderen van ons vinden, dat een leugen is. Het klopt niet. Het is niet juist. En dat moeten we ons steeds voorhouden. Het is niet juist. En deze dingen zijn ook zaken waarmee de Heer Jezus verzocht werd in dit gedeelte wat we net hebben gelezen. Als je een Bijbel hebt, mag je het even bijpakken. Want ik heb zeker de jongeren dadelijk even nodig om ook het een en ander over de tekst te zeggen. Het staat in Matthäus, slot van Matthäus 3 en Matthäus 4. Als je een herziene statenvertaling hebt, dan is het bladzijde 1532. In dit gedeelte, daar wil de duivel aan de Heer Jezus laten geloven: jij bent pas Gods zoon, ook als je iets doet, of als je iets hebt, of als je geprezen wordt door andere mensen. Er is meer over die verzoekingen te zeggen, maar dit komt er in ieder geval ook in naar voren. Laten we eens met de laatste beginnen. Die staat in vers 8 en 9. Staat er opnieuw, nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, tegen de Heer Jezus, dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. Wat is nou het aanlokkelijke hierin? Wat is het aantrekkelijke? Henry, een idee? Dus de duivel zegt, ik geef je al de koninkrijken, met al hun heerlijkheid, je hoeft maar één dingetje te doen, even voor mij knielen. Maar wat is nou het, zeg maar, de duivel probeert dus te verleiden met iets wat aantrekkelijk is. Wat is nou aantrekkelijk in wat hij voorhoudt, wat hij voorspiegelt? Toch een idee, geloof ik? Ja. Al die koninkrijken, precies. Ja. Hij hoeft maar een klein dingetje te doen, alleen maar te knielen
En ik denk dat daar ook nog achter zit natuurlijk van, hij zou al die koninkrijken krijgen zonder daarvoor te hoeven lijden. Zonder, zeg maar, hij zou dus koning over deze wereld worden zonder daarvoor te hoeven lijden. Maar ja, wel ondergeschikt aan de duivel. Dus hij moest alleen eventjes, de zonde was, hij moest wel knielen. Nou, hier denk ik, het aanlokkelijke is van, je bent pas belangrijk, je bent pas echt zoon van God, als je dingen hebt. Als je dingen krijgt, als je dingen in je bezit hebt. Al de koninkrijken van deze wereld. Ik denk dat daarin ook meespeelt. Er komt in dit stukje iets minder duidelijk naar voren. Maar van dat er ook meespeelt de roem die je daarmee krijgt. In hetzelfde gedeelte staat daar ook beschreven in Lucas. En dan zegt de duivel, ik geef je al de koninkrijken. En ook met al de roem die daarbij hoort. Al de heerlijkheid die daarbij hoort. En in de MBV staat dan met al de roem die daarbij hoort. Dus je wordt door mensen geprezen. Mensen zullen groot van je spreken. Nou, je hoeft alleen maar even te knielen. En de Heer Jezus die gaat daar niet op in en zegt nee, je mag alleen de Heere God aanbidden. Nou, bij de tweede verzoeking. Het is dezelfde vraag eigenlijk. Wat is daar nou eigenlijk het aantrekkelijke? Dan zegt de duivel, nou ik zeg het even in eigen woorden, hij neemt de Heer Jezus mee naar het rand van de tempel, het dak van de tempel. En zegt hij, gooi jezelf naar beneden, spring naar beneden en engelen zullen je opvangen, want er staat geschreven dat hij, de Heere God, zijn engelen voor uw bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, zodat u uw voet niet aan een steen stoot. Wat is daar nou eigenlijk het aantrekkelijke, het aanlokkelijke van... Een beetje lastiger. Iemand een idee? Ik zie dat er hard nagedacht wordt, dat is goed. Wie durft van de jongeren? Het hoeft niet per se goed te zijn, hè? Ook je mag gewoon ook een antwoord en dan denk je van, nou misschien zit ik ernaast, dat geeft niks. Jackie, heb jij een idee? Ik zie dat je heel hard nadenkt namelijk. Dat is heel goed. Naomi, idee? Nee. Stel je eens even voor, hè? Je staat op de rand van de tempel. Je springt naar beneden en er zijn direct engelen die je opvangen. Zodat er niks gebeurt. Dat is toch best wel cool. Toch? Ik denk dat het aantrekkelijk is. Van dat je dus, er gebeurt iets en God zorgt ervoor dat er niks met jou gebeurt. Nou, dat is, ik denk dat dat wel aantrekkelijk is. Maar de Heer Jezus zegt dan van nee, dat is niet goed. Want er staat geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Dus, ik denk dat inderdaad de Heer Jezus beschermd zou worden door zijn vader. Maar hij heeft heel goed door. Nee, maar je mag niet zelf, om zo te zeggen, ja, God voor het blok willen zetten. Van dat je hem als het ware dwingt om iets te doen. Nou, dat is niet een goede houding. Dus hij zegt, dat is niet de juiste manier om dingen te doen. Nou, dat is de tweede verzoeking. En dan de eerste verzoeking, die vond ik zelf eigenlijk nog het lastigste. En ik heb daar een tijd over zitten puzzelen. Ik heb vorig jaar ook een keer ergens in het voorjaar met een mannenontbijt, heb ik het hierover een keer gehad. De Heer Jezus is dus 40 dagen in de woestijn. En hij heeft daar 40 dagen niet gegeten. En dan komt de duivel en zegt, nou, maak nou eens van deze stenen brood. Als je Gods zoon bent, maak dan van deze stenen brood. Wat is daar nou eigenlijk, wat is het aantrekkelijke eraan? Die is denk ik wel, die is niet zo moeilijk. Van wat is er aantrekkelijk in als je 40 dagen niet gegeten hebt en, Vincent, al dat brood en waarom is dat zo aantrekkelijk? Priska, want jij had ook je vinger omhoog. Ja, dus dat je het kan is al wel, dat is natuurlijk iets wat heel, nou ja, wat bijzonder is. Heel goed. Vincent? Precies, ja. Als je 40 dagen niet gegeten hebt, is het natuurlijk wel heel aantrekkelijk om dan brood te kunnen eten. Maar wat is er nou eigenlijk, wat zou daar nou zonde in zijn? Waarom zou het nou, als de Heer Jezus van stenen brood maakt, waarom is dat nou eigenlijk, waarom zou dat verkeerd zijn? Hij maakte ook van een paar vissen maakte die meer vissen en van een paar broden maakte die meer broden. Hij luistert, ja, ik denk dat dat inderdaad, dat is een hele goeie. Hij luistert naar de duivel, hij doet het eigenlijk in opdracht van de duivel. Harry? Ja, heel goed. Dat is een hele goeie. Ik denk dat inderdaad in het antwoord van de Heer Jezus, dat je daarin ziet wat eigenlijk het verkeerde was. Hij zegt, inderdaad, dat zeg je heel goed, maar de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En welk woord was er uit de mond van God gekomen? Dat staat er vlak voor. Juda. Precies, precies. Dus zie je wat de duivel doet? Moet je eens goed meekijken. De duivel gaat dus, het is vlak nadat de Heer Jezus gedoopt is. De Heer Jezus werd gedoopt. Toen hoorde hij een stem uit de hemel van God, de Vader. Die zei van, dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. En gelijk komt de duivel daarna en die zegt, als je Gods zoon bent. Hij laat dat geliefde ook weg, hè? Zie je dat? Hij maakt het al een beetje minder. Maar dus als je Gods zoon bent, nou bewijs het dan eens. Maak dan eens van deze stenen brood. Dus ik denk dat de zonde er ook in zou zitten als de Heer Jezus daarop ingegaan was. Dat hij niet gelooft op grond wat de Heere God zegt over hem, maar dat hij bewijs wil hebben. Hij wil dat hij, om zo te zeggen, vanuit dat hij het alleen zou geloven als hij ook daadwerkelijk, nou zeg ik het een beetje oneerbiedig klinkend, maar het kunstje zou kunnen doen van in stenen in brood veranderen. Hij wil dat, de duivel wil dat de Heer Jezus vertrouwt op wat hij doet. Dan pas is hij echt zoon van God. En niet gewoon simpelweg omdat zijn vader het gezegd heeft. En ik denk eerlijk gezegd dat dat precies de precies is waarmee de duivel ons ook probeert te verzoeken. Dat we niet geloven wat God over ons zegt. Maar dat we dat willen zien op grond van, dat we dat pas geloven op grond van wat we zelf doen. Dat we denken, oh ja, ja, ik stel inderdaad ook wel wat voor. Of wat anderen van ons zeggen. Nou, dat is toch, oké, dan pas geloof ik wat God van me zegt. Of wat je hebt. Zo van, nou, dan pas tel ik echt mee. Dus hetzelfde principe eigenlijk, van dat wij niet geloven van, of dat we daar heel gauw van uitgaan, dat wij niet geloven wat God over ons zegt. Wat zegt de Heere God dan over ons? Nou, hij zegt dat wij ook geliefde kinderen zijn. In 1 Johannes 3, je kan dat thuis nog een keer nalezen, daar staat dat God ons, dat hij zijn liefde aan ons heeft laten zien, doordat wij kinderen van God zijn. Ik zal het even erbij pakken. Want in Johannes 3 vers 1. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Dus de liefde van God is zo groot dat wij kinderen van God worden genoemd. Wij zijn kinderen van God. Omdat de Heer Jezus voor ons is gestorven, mogen wij kinderen van God zijn. En ook een hele mooie tekst, die ook laat zien dat het helemaal niet ervan afhangt van iets wat wij doen. Die staat in Romeinen 5 vers 8. Daar staat, God echter bevestigt zijn liefde voor ons, ook weer eens, Gods liefde, daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus de Heer Jezus wilde al voor ons sterven, nog voordat wij ook maar iets gedaan hebben. Nog voordat er ook maar iets goeds of zo van ons, of voordat anderen maar iets goeds over ons konden zeggen. Of toen wilde de Heer Jezus al voor ons sterven. Dus niet op grond van iets wat wij doen. Maar God houdt van ons. Waarom? Nou, en dat is heel belangrijk om in je oren te knopen. Niet om iets wat wij doen, maar de reden die ligt alleen maar bij God. God houdt van ons omdat hij van ons houdt. Niet om iets wat wij doen. Gelukkig maar. Want anders dan zou het net als bij, waar ik in het begin het over had, dan zou het maar steeds op en neer gaan. Dan gaat het alleen goed met ons als we denken, ja, we doen het best wel goed. Maar dan gaat het een keertje mis, ja, en dan zitten we in de put. Nee, God houdt van ons omdat hij van ons houdt. De reden ligt bij hem. God zelfs zegt zelfs over ons dat wij zelfs volmaakt zijn. Ja, niet uit onszelf, niet omdat wij zelf zulke geweldige dingen doen, maar in Christus, in Colossense 2, kan je ook nog eens nazoeken eventueel. Maar er staat dat alles wat er met de Heer Jezus gebeurd is, eigenlijk ook met ons gebeurd is. Hij is, net als de Heer Jezus is gekruisigd en is gestorven, en zo zijn wij ook gestorven. En wij zijn opgestaan met hem, en in hem staat er dan, zijn wij volmaakt. Nou, dat kan je bijna niet geloven. Maar dan kan je denken, ja, maar ziet God aan onze fouten niet? Nou, daar kan je heel veel nog over zeggen. Maar het belangrijkste voor nu is, dat kan je zeggen, ja, tuurlijk, aan de ene kant ziet God onze fouten. Maar dat doet niets af aan dat hij van ons houdt. Het is niet afhankelijk van onze fouten, zijn niet afhankelijk van, Gods liefde is niet afhankelijk van onze fouten of onze goede dingen. Maar ja, daar kan ik toch niet echt geloven hoor, zou je misschien zeggen. Ja, allemaal leuk, maar ja, er zijn toch zoveel mensen die mij stom vinden. Of ik doe toch zoveel fout. Of ik kan en heb veel minder dan anderen. Ja, ik denk dat wij ons steeds meer moeten laten doordringen wat het belangrijkste is. Wij reageren vaak alsof... stel je even voor de volgende situatie. Stel je komt bij school, je komt de school uit en je fiets is gestolen. Nou, heel vervelend natuurlijk. En je zit er een beetje over te balen, want het was een mooie fiets. En je komt thuis en er zit een brief bij de post. Dat een of andere verre achteroom, waar je nog nooit van gehoord hebt, die is overleden en die geeft jou, die jij erft, zijn hele bezit. En dat is wel 10 miljoen. Nou, en stel dat je dan nog steeds gaat zitten treuren van, ja, maar ja, hè, mijn fiets. Wat zou je dan zeggen? Dan zou je toch zeggen, denk na. Je let niet op het juiste. Je kan gaan zitten kniezen over die fiets. Maar je let niet op het juiste. Het juiste is, je moet het in het goede perspectief zien. Het juiste is, je hebt die 10 miljoen. Nou zo, als God van ons houdt, wat zou het dan eigenlijk uitmaken wat al die anderen van ons zeggen? Wat zou het dan uitmaken of je wel of niet allerlei dingen hebt? Dat is dan veel minder belangrijk. Ander voorbeeld waar je hopelijk ook een beetje voor je kan halen. Van, wat nou als het leukste meisje die je kent, als jongen, als het leukste meisje die je kent, als die gek op jou is. Wat maakt het dan uit als al die andere klasgenoten jou stom vinden? Denk je, nou, boeien. Ja, toch? Dat is toch geen... Als het leukste meisje van jou houdt, wat maakt het dan uit als je haar hebt als een afwasborstel? Maakt toch niet uit? Dus we moeten ons de juiste dingen voor ogen houden. Ja maar, ja maar. En ik merk ook ik heb veel gesprekken met studenten op de Evangelische Hogeschool, dat het, daar blijft heel vaak blijft er een ja maar, ja maar. Ja maar ik voel het vaak zo niet en ik ervaar dat toch niet iets. En ik heb toch, ja, ik, dat God echt van mij houdt, ik kan dat niet zo geloven hoor. Wat doe je dan? Nou, heel praktisch, er staat een hele mooie tekst en die moet je maar eens onthouden. Ik heb veel teksten geciteerd, maar deze moet je onthouden. In 2 Korinthe 10 vers 5. 2 Korinthe 10 vers 5. Daar staat wat Paulus doet met gedachten die niet kloppen. En hij heeft het daar over gedachten van zijn tegenstanders, zeg maar mensen die een verkeerde leer brengen. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor gedachten die wij zelf hebben. 2 Korinthe 10 vers 5. Dan staat er, Want wij breken valse redeneringen, valse gedachten af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Dus wat hij doet, en dat moet je volgens mij heel letterlijk doen. Je moet zo'n gedachte oppakken, gevangen zetten en bij de Heer Jezus brengen. Ik hou er altijd wel van om je dat concreet voor te stellen. Ik heb even een Duplo gevangenisje meegenomen. Je moet zo'n gedachte pakken. Die moet je erin stoppen. Deuren dicht. En je brengt hem bij de Heer Jezus. En zegt, Heer Jezus, ik denk dit nu. Ik denk dat ik niet zoveel waard ben. Maar dat is een leugen. Wilt u me alstublieft helpen om die gedachte weg te doen? Want wij kunnen zelf heel hard ons best gaan doen. Maar dat heeft niet zoveel zin. We moeten God vragen om dat te doen. En het is een leugen. Ik denk dat je kan zeggen, het is een zonde. Als wij dat soort gedachten over onszelf laten hebben. Ik zeg, een zonde? Ja, maar ik denk toch juist eigenlijk heel nederig dan van mezelf. Ik stel toch niet zoveel voor. Pas had ik een gesprek ook met iemand. Ik zal er Sophie noemen. Als ik iets aanhaal, noem ik nooit de echte namen natuurlijk. En Sophie ook, die kwam na een heel aantal gesprekken en dingen die ze geschreven had, nog steeds van, ja, maar ik kan het niet geloven. Dat de Heer Jezus van mij houdt, ik kan het niet geloven. En wat ik op een gegeven moment tegen haar schreef was, Sophie, jij bent hard voor jezelf, je bent onbarmhartig naar jezelf en je bent heel barmhartig, heel soft naar de zonde. En dat moet je omdraaien. Want die gedachte is zonde. Je zegt namelijk eigenlijk, ja, God, u zegt wel dat u van me houdt. Maar ja, als al die anderen het niet zeggen, dan geloof ik u niet hoor. Of als ik het niet merk in wat ik kan doen, of als ik niet werk in wat ik heb, ja, dan geloof ik u niet. U liegt. Je zegt eigenlijk tegen God dat hij liegt. Dat is een zonde. Dus je moet... En het gevolg van die zonde is dat je dan vervolgens heel onbarmhartig, heel hard naar jezelf bent. Zo van, ja, maar ik kan niet voorstellen dat God nou echt van mij houdt. Dat moet je andersom doen. Je moet hard zijn naar de zonde. Knoert hard. Het is zonde. Dus breng het ook als zonde naar God. Van, Heere, ik merk dat ik geloof in een leugen. Wilt u me helpen? Wilt u me daar en... Nou, je moet dat als zonde beleiden. Wilt u alsjeblieft die gedachten mij helpen wegdoen? Goed. Nou merk ik dat we het heel vaak zo snel vergeten. En dat merk ik in mijn eigen leven ook hoor. Want het is niet ik sta hier niet een praatje te houden zo van alsof het allemaal makkelijk is. En alsof dat alleen maar voor jullie als jongeren zou gelden. Het geldt voor volwassenen net zo goed. We vergeten het zo snel. En ik wil je daarom tot slot nu even meegeven en even de vraag stellen. Hoe kan jij nou onthouden op de plekken dat jij het lastig vindt, dat je niet in die leugens moet geloven, maar dat je moet geloven wat God over jou zegt? Denk dan eens even na, in welke situaties vind jij dat het lastigst? Is dat inderdaad als je voor de spiegel staat? Nou, kan je misschien een briefje op de spiegel hangen. Of is dat als je naar school gaat? Misschien kan je iets met een armbandje of iets in je agenda. Of is dat als je naar een verjaardagsfeestje gaat? Bedenk dan eens iets van wat je op dat moment in gedachten kunt houden. Dat je eraan denkt van, ja nee, wacht even. 2 Korinthe 10 vers 5. Ik moet die gedachte oppakken, gevangen zetten en bij de Heer Jezus brengen. Ik wil je... Even een minuutje geven dus 2 vragen van wanneer vind jij het lastigst? En wat helpt nou voor jou? Wat zou een goed idee zijn? Dat je dat onthoudt. Nou, denk er even over na. Dan zou ik je willen vragen, ik hoop dat iedereen een idee heeft, om nou dadelijk eens, dat is een huiswerkopdrachtje voor thuis. Om nou dadelijk als je thuis komt en je gaat misschien met elkaar eten, wissel nou eens de ideeën uit. Want anders, ik weet precies hoe dat gaat, heb je nu een idee en dan ja, denk je het niet meer aan. Maar straks als je aan tafel zit, wissel eens even uit met elkaar van nou, wat hebben we nou, wat heb je zelf bedacht? En doe het dan gelijk. Help dan elkaar ermee. Dus dadelijk aan de keukentafel, of ik weet niet waar je eet, maar denk er dan nog eens naar. Heel kort samengevat wat ik heb willen zeggen. En wat ik geloof dat de Bijbel zegt. Dus ik kan allerlei dingen zeggen, maar ik geloof dat God dit zegt. Wij zijn niet van waarde om wat we doen, om wat we hebben of om wat anderen van ons vinden. Maar wij, de enige reden dat we van waarde zijn, dat we meetellen, is omdat God van ons houdt. En als we in die leugen gaan geloven, dat we alleen maar meetellen door wat we doen of enzovoort, dan komen we niet uit. Dan gaat het mis. En die gedachten moet je bij God brengen als je merkt dat je ze hebt. Daar wil ik het bij houden. Zullen we nog bidden met elkaar? Lieve Vader in de hemel. Heren, we hebben het met elkaar nagedacht over waarom we nou van waarde zijn. En eigenlijk begrijpen we dat niet zo goed, heren. Want als we naar onszelf kijken, dan zien we vooral ook heel veel negatieve dingen. En dan merken we van dat we daar vaak zo op, dat we daar vooral ook op letten. Heren, we begrijpen niet zo goed dat u van ons houdt, maar u doet het wel. En dat is waar. Dat is het enige eigenlijk wat echt waar is. En heren, wilt u ons helpen om dat ons steeds weer ons voor te houden. Dat alles wat we doen, ja, dat eigenlijk er niet toe doet. Maar dat het enige wat er echt toe doet is, dat u van ons houdt. Heren, wilt u ons helpen om de leugens waar we heel snel in gaan geloven, om die tegen te gaan. Om die bij u te brengen. En Heere, wilt u ons helpen om te vertrouwen op elk woord dat uit uw mond komt. En dat is ook het woord dat u van ons houdt. Dat wij geliefde kinderen van u zijn. Heere, en daar willen we u voor danken. Ja, dank u wel, Heere Jezus. Amen.